Goed, Madrid.
Ja, laten we net doen alsof we op een terrasje zitten in Madrid. Oh. En ik ga naar het stierenvechten.
Ja, maar dat
ga je mee?
Nou ja, daar ben ik niet zo heel blij mee.
Ben je wel eens geweest?
Nee, maar het trekt me ook niet zo heel erg aan. Nee,
waarom niet?
Nou, ik vind het een beetje zielig. Zowel voor die beesten als die mensen die die stieren in hun achterste geprikt krijgen.
Maar als je nou denkt dat zo'n stier die heeft die is 3 jaar.
Ja.
Die heeft 3 jaar heel luxe kunnen leven.
Ja.
En de laatste 20 minuten van zijn leven moet hij even heldhaftig zijn. En dan sterft hij een heldendood.
Ja, maar beseft dat beest al, denk je?
Ja, maar er zijn ook heel veel mensen die daarvoor kiezen.
Om een heldhaftige dood te sterven. Ja, na 20 jaar in luxe. Ja, nou, ik weet er gewoon erg weinig van af. Maar het komt een beetje bruut en onnodig als onnodig vertier over. Maar ja, dat zijn natuurlijk zoveel dingen. Want dat denk ik van boksen, wat ik notabene zelf doe, denk dat natuurlijk ook wel is. Waarom mensen dat zich vrijwillig laten gebeuren, dat weet ik niet hoor. Maar zou je zelf mee willen doen?
Waarmee? Met de
stierenvechten?
Nou, ik zou in een volgend leven zou ik liever flamenco-gitarist worden in plaats van een stierenvechter.
Ja, nou ja, maar dat is een veel nobeler streven. Kunnen we vanavond niet leuk naar een flamenco-hoftreden gaan?
Oh, dat zou wel kunnen. Ik denk dat in Madrid wel een paar leuke, leuke flamenco-geleden.
Nou ja, jij bent hier al vaker geweest natuurlijk.
Ja.
Waarom eigenlijk? Studie of plezier?
Nee, ik heb ooit tijdens mijn studie, tijdens mijn afstuderen natuurkunde besloten dat ik eigenlijk graag ook een andere taal erbij wil doen. Ik dacht van nou, Spaans is wel een leuke taal.
Ja.
Dus heb ik met handen boekje heb ik Spaanse woordjes geleerd.
Ja.
Ik heb 1 semester grammatica gevolgd. Toen dacht ik van nou, dan kreeg ik ook vrienden bij Spaans.
Ja.
En toen dacht ik van, nou, dat is wel leuk om naar Spanje toe te gaan. Dus hebben we op, even kijken, dat was in juni of zo, zaten we met 2 andere vrienden te praten. En toen dacht ik van, nou, we gaan morgen naar Spanje. Dus hebben we het boeltje gepakt.
Oh, geweldig.
Toen zijn we naar Spanje gereden met de auto. Ja, gelukkig had een van hun had een auto. Dus toen zijn we naar Spanje gereden.
Want je spreekt het heel vloeiend.
En, nou, ik kon toen een woordje Spaans, omdat ik ook cursus, niet alleen zeg maar tijdens de lessen, maar ook gewoon mondelingen cursus had gedaan. Tenminste, met bandjes en zo.
Ja.
Op het talenpracticum. En toen zijn we gegaan en het was de beste cursus.
Ja, dat
via
altijd
Andorra,
zo.
En toen zijn we heel Spanje doorgetrokken.
Oh, geweldig.
En dat was geweldig.
Ja.
Dat was echt de eerste keer dat je, of nou niet de eerste keer, maar dat je merkt van, hé, ik ben inderdaad in een land.
Ja.
En ik kan redelijk met de mensen praten.
Ja, dat lijkt me ook.
Dat vond ik hartstikke
leuk. Ja, altijd wel heel erg leuk, ja. Maar heb je daar, want je spreekt het nu nog steeds heel vloeiend, dus heb je het wel bijgehouden?
Nee, ik spreek het niet vloeiend.
Ja, voor mijn doen
spreek ik niet zo vloeiend als ik graag zou willen.
Ja.
Maar, maar ik kan me redelijk verstaanbaar maken.
Ja.
Zeg maar
je wilde,
ik zou het graag beter kunnen.
Ah, je kunt het misschien hier ook nog bijhouden met een, weet ik het, ja, een beetje lastig natuurlijk. Om nou nog een cursus te gaan doen is ook weer zo wat.
Nee, ik ga eerst Chinees.
Ja, dat is waar, ja. Want dat vroeg ik me nog af, ben je nou echt altijd zo'n alleskunner geweest op de middelbare school al?
Nee.
Dat je goed in talen en letter
nee,
was?
Nee, op de middelbare school had ik een verschrikkelijke hekel aan talen.
Ja.
Het is dat, dat Frans bijvoorbeeld verplicht was, maar anders zou ik het gelijk hebben laten vallen.
Ja.
Ik heb dat verhaal ook volgens mij wel eens tegen jou verteld in de eerste klas middelbare school. Dat ik zat, ik kreeg de eerste Franse les of zo, dat was een Française. En die sprak Nederlands, maar was een beetje met een Frans accent. En een van de eerste lessen was iets van nous mangeons l'herbe. Wij eten gras.
Oh ja.
En ik kom wel als boerenjongen. Ik dacht van nou.
Het gaat echt nergens over.
En ik vond het echt heel moeilijk in Frans.
Ja.
Ik kom nog uit de tijd dat we 6 dagen in de week naar school moesten. Dus we hadden ook zaterdagmorgen.
Oh, oké. Okay. Ja, ja.
En de zaterdagmorgen was de enige morgen zonder Frans.
Ja, ja.
Vijf dagen in de week.
Weet je meer, maar dat is echt extreem veel.
Ik
vond
het echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. Maar goed, dus achteraf ben ik wel blij dat ik het, dat ik het volgehouden heb. En dat ik het telkens met hakken over de sloot gehaald heb.
Maar heb je ook Duits gehad dan?
Ja,
toen?
Duits, Frans, Engels.
Maar dat is behoorlijk pittig allemaal.
Nou ja, het was.
Heb je wel 6 dagen voor nodig.
Niet zo intensief.
Ja.
En Duits is iets van. Nou ja, ik kom uit de grensstreek, dat was Duitsland.
Ja.
Goed te ontvangen.
Ja.
Dus, en in die tijd had je alleen nog maar Nederland 1 en Duitsland 1 en 2. En wij keken altijd Duitsland.
Ja.
Dus toen ik op de middelbare school kwam, verstond ik vloeiend Duits.
Ja.
Maar ik moest nog wel, van de grammatica en zo van Duits, wist ik niet zelf. Dus ik moest wel al die rijtjes leren van de A, de B,
maar goed,
de bouwen.
Dat is niet het moeilijkste.
Al die dingen en dan de derde naamvalwoordjes en vierde naamvalwoordjes en zo. Dat verwachtte ik niet. Ik dacht van, ik kan het verstaan en wat valt er dan verder nog te weten?
Ja, genoeg natuurlijk.
Er was gewoon nog heel veel daarbij.
Want het is te grappig, want je hebt dus wel echt een taalgevoel. Dat kan niet anders. En zo grappig dat je dan toch echt het idee had dat je op de middelbare school helemaal niet goed
was. Ja, misschien was het idee van dat het toen moest. En daarna de tijd niet meer.
Want je pikt het volgens mij allemaal vrij makkelijk op.
Ja, ik ben nu even een paar woordjes Chinees gehoord, maar ik versta dat even. Dus nog steeds.
Ja, maar dat is echt extreem anders dan je gewend bent natuurlijk. Volgens mij is dat ook een manier van denken die je totaal moet
switchen. Ook het verschil is, ik hoor nu alleen maar woordjes, maar ik heb er geen... Er wordt niet bijgezegd wat het woordje is.
Ah, oké. Okay.
Dus je hoort een paar klanken. Dan moet je maar raden.
Ja, maar dan is het al helemaal moeilijk. Dan maak je ook die koppeling natuurlijk niet. Nou, het lijkt mij behoorlijk pittig hoor. Ik heb ooit wel eens over nagedacht om Chinees te gaan studeren. Meer omdat het zo exotisch was. Het is natuurlijk in Leiden een hele grote vakgroep. Maar ik ben eigenlijk wel blij dat ik het niet heb gedaan.
Dat was toch iets anders dan Engels. Het is toch helemaal iets...
Behoorlijk anders,
buiten de gebaande
Ja, zo heb ik altijd van die wilde plannen gehad. Afrikanistiek en dat soort dingen. Ja. Ik dacht op een gegeven moment echt uitgekozen welke studie heeft de minste studenten. Dat wil ik gaan studeren. Maar ja, achteraf, toen al. Ik denk dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Althans, er zal wel een reden zijn waarom zo weinig mensen het doen natuurlijk.
Maar als je nu kon kiezen, zou je dan weer Engels kiezen?
Ja, uiteindelijk wel. Maar ik denk dat ik... de studie zelf was gewoon niet zo uitdagend. Maar behalve het eerste jaar vond ik het wel echt een hele erg leuke studie. Dus gaat goed, hè?
Ja, nou ja.
Ik heb er absoluut geen spijt van. En ik zou misschien nu, misschien toen al wat meer taalkunde erin gegooid hebben. Dat was er gewoon heel erg weinig. En ik heb toen bij ATW wel vakken gevolgd. Maar dat waren vrij theoretische vakken. En dat vond ik dus echt helemaal niet leuk. Dus dat heb ik daar wel heel erg erin gemist. En ook de uitdaging daardoor een beetje. Het waren vrij een beetje makkelijke vakken die we daar kregen.
Hoeveel fonetiek zat er in?
Nou, nauwelijks. Ik heb bij Vincent van Heuven een keuzevak experimentele fonetiek gedaan. Dat notenboomboek. Dat kleine rode boekje. In mijn eerste jaar, dat vond ik toen vrij pittig, maar wel heel erg leuk. En daarna heb ik alleen maar beschrijvende fonetiek gedaan. En dus dat... staat hier ook wel een boekje van Beverly Collins, was mijn docent, en Inge Mees. Dus dat was echt de Sounds of English and Dutch. Nou ja, goed. Dus meer dat. Hoe schrijf je, hoe doe je fonetische transcriptie? En dus mijn scriptie heb ik ook over Welsh English geschreven. En hebben ook hele passages gewoon getranscribeerd. Maar dat is het gewoon. Dat had helemaal niks met akoestiek te maken.
English? Ja. Hoe Welshmen Engels praten?
Ja. En dan het verschil tussen ouderen en jongeren. Dus of de ouderen meer Welsh klinken dan... jongeren.
Zuiver de klank, op klank. Niet,
ja, dat hebben we dus wel, maar ja goed, een beetje natte vingerwerk, want dat hebben we zonder enige akoestische analyse gedaan. Dus we wisten gewoon een aantal eigenschappen van die talen natuurlijk. En het is gewoon gekeken puur op gehoor en transcriptie van oké. Okay. Dus, nou ja.
Okay.
Dus achteraf... als ik toen meer van akoestiek had geweten, had ik het heel erg leuk gevonden, maar hij wist daar zelf niks van af... Dus ik weet nog wel dat ik het toen heel exotisch vond. Ik weet niet of je ooit van Klaske van de Leiden gehoord hebt. Die heeft een van de Schots accent van zo'n eiland. Heeft zij maar wel akoestisch omschreven. En zij kwam toen met praat aan. Want we zaten met die rare L in het Welsh. Die hol. Hele dark L. Een hele donkere. Ja. En juist ook een hele scherpe L. Dus leuk. Dat kun je in praat onderzoeken. Toen wist ik nog helemaal niet wat het was. Nooit in mijn leven gezien. Ik vond het heel exotisch dat je dat in kon lezen en naar kon kijken. Ja, zie waar ik gekomen ben.
Ja.
Toch.
Ja, nou ja, op dezelfde kamer bij je.
Ja, precies. Wie had dat kunnen denken?
Ja.
Dus zo gaat het met je studie. Maar eigenlijk... zit me af te vragen. Ik wist vast wel dat jij natuurkunde had gedaan. Maar ik had in mijn hoofd dat je iets anders had gedaan.
Nee, natuurkunde. Ik zou nog steeds dezelfde keuze hebben gemaakt.
Ja. Ja, een beetje in de war met wat iedereen hier doet. Rob stuk de bioloog hier.
Ja, maar Rob heeft ook volgens mij, wat heeft hij gedaan? Ook natuurkunde. Daarna is hij even een of andere, wat is dat? Natuurkunde en biologie geloof ik.
Ja.
Nou,
En dan is Paul ook een natuurkunde gaan.
Biofysica.
Ja, precies. Maar ik dacht meer dat jij iets Wagenings had gedaan. Of heb je niet in Wageningen gestudeerd?
Nee, Nijmegen.
Daar dan weer bij. Ja, vandaar. Ik dacht altijd dat jij uit Wageningen kwam. En dat je dus iets... precies. Nou ja.
Nee, ik kom
nog
van de boer. ik heb boerenachtergrond. En die verloochen ik niet. Maar nee, in Wageningen heb ik niks.
Nee.
Nooit wat gedaan.
Nou, leuk is in Nijmegen.
Dus, ja, was op zich was een leuke stad. Nijmegen. Beetje klein vergeleken met Amsterdam, zou je niet zeggen.
Ja.
Was het wel een gigantische
orde. Ik wou net zeggen, toen was het volgens mij best een stad.
Van schaal 1500 inwoners naar 150.000.
Dus Nijmegen is groter dan Leiden, dus dat wel.
Ik weet niet hoeveel.
Volgens mij 120 of zo.
Oh ja, nou ja, ongeveer vergelijkbaar. Ja. Vergelijkbaar, denk ik.
Nou, zo.
Dat was wel een overgang.
Ja.
Van een heel beschut. Beschut leven, heel weinig kennis van de wereld, opeens de grote stad. De grote stad.
Nu woon je gewoon in Amsterdam.
Ja, nou ja, die overgang is natuurlijk een stuk minder groot. Maar wel, Nijmegen, Amsterdam was... ook maar omdat er een heel andere leeftijd... Dus ik was 17, toen ging ik naar Nijmegen toe. En ik was 27 of zo, toen ging ik naar Amsterdam.
Ja.
Dus dat is toch...
dan vind je misschien minder...
Dan ben je al een beetje gevormd.
Ja, maar volgens mij zou ik het zelfs nu nog wel een behoorlijke overstap vinden, hoor. Als ik nu ineens van Leiden naar Amsterdam zou verhuizen. Ik zou dat volgens mij best...
Maar dus de meeste dingen die bij een stad horen, die heb je dan wel gezien. Zeg maar wat erbij hoort. Dat je op kamer woont. En
bij
ouders woont. En dat je soms heel rare mensen tegenkomt.
Ja, maar dat valt nog steeds in Leiden vrij mee, zeg maar. We hebben pas sinds... een aantal jaar zwervers, die hadden we ook nooit. Een van de redenen om voor Leiden te kiezen, zeg maar. En nu ineens hebben we een vast groepje bij het station. Ja, waar die nou vandaan komen, geen idee. Maar die zitten ook alleen maar daar eigenlijk. Weet je, en dat zijn dingen die ik wel prettig vind. Ik heb nooit in de stad dat ik denk van, wat is dat nou weer voor een rare figuur. En ik voel me ook nooit, misschien zou ik dat wel moeten. Maar ik voel me ook nooit onveilig in Leiden. Terwijl hier toch echt wel plekken zijn dat ik denk, een beetje
hier,
onplezierig.
Ja, misschien kom ik kom ook nergens meer zoveel in de stad. Ja. Maar ik heb me nog nooit onveilig gevoeld in Amsterdam. Echt nog nooit. En als mensen erover hebben over onveilig Amsterdam, dan zeg ik altijd van, waar is dat dan? Moet je aanwijzen waar dat dan is. Want veiligheid is ook een idee in je hoofd.
Gevoel,
hè?
Ja.
Van als er ergens wat mensen op een hoek van de straat staan, die allemaal een beetje anders kijken.
Ja, dat is wel heel eng. Ja. Weet ook niet, maar misschien is het ook wel het onbekend, hoor. Dat je hier natuurlijk ook niet zo goed weet. Weet je, dan ga ik hier ook wel eens bij iemand op bezoek en ik heb dan die fiets op Zuid-WC staan. En dan fiets je maar terug en je hebt eigenlijk geen idee door wat voor buurt je fietst. Soms dat maakt me een beetje onrustig. Dat ik denk, als ik het zou weten, zou ik misschien bepaalde gebieden ook vermijden. En in Leiden is het natuurlijk gewoon omdat je het kent. Ik denk dat natuurlijk wel heel erg veel scheelt.
Als je
een
paar keer vaker geweest was, dan was je makkelijker.
Zou ik misschien ook. Want dat vind ik dus wel grappig, want normaal ben ik dus echt wel degene die allerlei enge situaties vermijdt. Maar als je dan in het buitenland bent en je weet natuurlijk helemaal niks van zo'n stad, dan kom je soms echt in buurten. Maar dan doet het je ook weinig. Of soms voel je natuurlijk wel, hier moet ik niet zijn.
Ja,
maar je vermijdt het dan op de een of andere manier niet. Terwijl je soms echt wel als vrouw echt bepaalde buurten wel beter kunt vermijden. Ja. Maar dan denk ik, en dan heb ik die angst helemaal niet. Want denk ik, ik weet gewoon niet eens dat een slechte buurt is. Soms natuurlijk overduidelijk. Maar...
Ja, dat vond ik in Amerika vaak zo verrassend ook. Toen ik op congres was in San Francisco, in 1999, dat die overgang tussen goede buurten en slechte buurten, dat het zo heel plotseling gaat. Dat je nou eens een overgang ziet. Hier zie je vaak een beetje van, de huizen worden wat ouder of wat slechter of weet ik wat. En een beetje een continue schaal. En daar is het opeens heel abrupt. Van de ene straat naar de andere straat, moet je opeens is een no-go.
Precies. Moet je toch wel weten. Ja. Maar aan de andere kant ook wel weer fijn, want anders loop je helemaal zo gestrest rond op vakantie. Ik bedoel, kijk, het is goed om te weten waar je echt niet moet komen natuurlijk.
Ik vind juist van vakantie altijd leuk, het onverwacht.
Ja, maar goed. Maar je moet denk ik niet...
onverwacht zijn.
Nee, maar ik denk dat je ook wel een zekere mate van verstandigheid moet hebben. Ik bedoel, onverwacht is leuk, maar als er gewoon echt buurt zijn waar zelfs de mensen uit de stad zelf liever niet komen, dan denk ik, dan moet je daar niet als ramp...
Ja, misschien is het voor een vrouw altijd nog wat anders dan voor een man.
Ja, maar natuurlijk ook een man...
Ik ben meestal, ik ben vrij groot, dus ik ben gewoon meestal valt wel mee. Maar waarschijnlijk toen ik in New York was, ben ik ook boven bepaalde stappen.